8 uur de boeddhistische omroep met De Middenweg. Presentatie Marloes Lazal.
Goedenavond. Het komend half uur kunt u luisteren naar de Tibetaanse leraar Tenzin Wangyal Rinpoche, die een vertegenwoordiger is van de beuntraditie uit Tibet. Afgelopen november werd hij vader van Senge, zijn eerste kind. Enkele weken voor de geboorte van zijn zoon sprak Jeanette Werkhoven met Tenzin Wangyal Rinpoche over geboorte en nieuw leven. Rinpoche, wat is het doel van een nieuw leven, gezien vanuit het boeddhistische standpunt?
Well, purpose of the new life will be, first of all, we believe that its life is a continuation. You know, you die. When you die, it's not the end of life. It is the transition, and you begin a new life. And the reason why we are born is to work with ourselves, to eliminate our negativity, and to perfect our wisdom, and finally to achieve liberation. So every lifetime, hopefully, we do a little piece of that. So the purpose of life is to continue to do what we have, where we have left last lifetime. So at least this is a positive look. So hopefully that's true for everybody, you know.
We geloven dat elk leven een overgangsfase is naar een volgend leven en dus de voortzetting van een vorig leven. We zien een nieuw leven als een kans om aan onszelf te werken, onze negativiteit op te lossen, ons wijsheidsaspect te vervolmaken en tenslotte bevrijding te bereiken. In elk leven doe je een stukje en in een volgend leven ga je verder waar je de vorige keer gebleven was.
Well, I mean, new life is very important for especially for parents, you know, like I think the experiences that a father and mother would have in relation to the children, it seems like very unique, very, very special. And that special relationship, it's very beautiful, and also it's a work that the group of people, a small group of people, have to do together. As a father, as a mother, as a children, that, you know, it's a work, it's a process, that it's a beautiful to begin with, and it's a question about how you trying to continuously keep it as beautiful as it was initially.
Een nieuw leven is belangrijk, ook voor de ouders. De ervaringen die een vader of moeder met een kind kunnen hebben, zijn heel bijzonder, juist omdat het in de relatie ouder-kind gaat om een gezamenlijke ervaring. Vader, moeder en kinderen werken samen. Het is werk. Het is een proces. Het is prachtig, vooral in het begin. En de kunst is om het zo mooi te houden.
Ja, yeah, I mean, very common issues. You know, one of the first thing is parents, as a parent, seems like there's a natural attachment to children. I mean, you begin to love somebody even when they're not born. You don't even know who they are. And you are in love with this person. You know, you wait for this person, you shop for this person, you travel for this person, you go crazy in making arrangements, changing everything in your life. You don't know who that person is. And that somehow for me is amazing. It's like, it's a kind of teaching for me that, you know, you can care somebody in a way you don't know. And I mean, you begin with that place, you know, wanting somebody so much that even you don't know. And then as children is born, and of course then there's a lot of things involved with it, and then first thing I think parents think is about how the best way we can bring this life into a full adulthood, you know, which means our own behaviors, our own interactions with each other as a parents. which means way, what kind of group of society, school, you're exposed, you expose the child to, and all those things, so much you have to think. And these are all like, it's a beautiful project, in a way, it's a beautiful project to bring a new life and to see how you can shape that life, you know.
Ouders hechten zich van nature aan hun kinderen. Je begint al van ze te houden als ze nog niet eens geboren zijn. Je verlangt naar het kind, gaat er inkopen voor doen. Je doet van alles en gaat tot het uiterste. Je verandert je leven ervoor, terwijl je nog niet eens weet wie die persoon is. Dat is voor mij een wonder en ook een les. Dat je om iemand kunt geven op een manier die je niet kon vermoeden. Er is dan meteen dat ongekend sterke verlangen. Als het kind dan geboren wordt, ga je nadenken over hoe je het kunt begeleiden tot volwassenheid. Hoe je je als ouders gaat gedragen, op elkaar gaat reageren als ouders en waar je het kind allemaal aan gaat blootstellen. Je moet over van alles nadenken. Het is een prachtig project om een nieuw leven voor te brengen en te kijken hoe je dat leven kunt vormen.
Ja, meestal zijn baby's ontzettend makkelijk en slapen ze veel. Maar er zijn van die baby's die huilen voortdurend en drijven hun ouders soms tot wanhoop. Hoe kun je daar nou het beste mee omgaan?
Ja, but I think, of course, different children might be different ways. But yeah, so when children cries, or when anybody cries, even not children, you have to kind of be in the right mood and right state, you know, like to allow some of these things, not immediately think you have to fix it and you go crazy. So more you react to it negatively or with the agitation, with the stress, and I think it's going to make it worse, you know. So, I mean, that's, again, that is also, yeah, that is also a work. It's a work, you know. So it's in a realistic situation, It is a process where a group of people grow together. You know, I think the mother, father, children, they all, it's like a process. And when those situations, you encounter those situations, no? Yeah.
Wanneer een kind moeilijk is en huilt, of wanneer wie dan ook huilt, dan moet je zelf rustig zijn en het huilen toelaten, je niet gek laten maken. Je hoeft niet het idee te hebben dat je iets moet oplossen of goed maken. Hoe meer je reageert vanuit opwinding of ongerustheid of stress, hoe erger het wordt. Ja, het is werk en soms erg zwaar. In feite is het een proces van een hele groep waarbij vader, moeder en de kinderen met elkaar een groeiproces doormaken.
In het Westen zien we de laatste jaren een merkwaardig verschijnsel. Mensen hebben soms het gevoel dat ze in een verkeerd lichaam geboren zijn en ze willen dan van geslacht veranderen. Sommigen hebben het zelfs over het gevoel dat ze een arm of een been moeten amputeren omdat het er niet bij lijkt te horen. Heeft dit soort ervaringen met een vorig leven te maken?
Well, I really, it's kind of hard to say these things. You know, so many things are happening. It's very, very difficult to say. I can always say something which I don't even know for sure if that is the right thing to say or a wrong thing to say. You know, it's just kind of one ideas. But generally speaking, in the Western world, there's a lot of like disconnectedness, you know, like people are very disconnected, like some sense of they went to going too far away with from their roots, from their essence as a human, basic human nature, basic human goodness, basic human relationships, basic human connection between each other, a basic human connection to themselves, who they are. It's like it's driven away too much, far away. I mean, it just seems like what mind can do is infinite. I mean, in a way, some degree, mind have done very, very good things. The development of technology and science, to some degree, has damaged a lot of things. As far as the technologies, you know, the things is concerned. At the same time, as far as their own identity is concerned, also, they're kind of lost. Basically, in a way, it's a sign of loss of identity, you know, like some sense of course, in the end, when I can say I'm a human being, well, I'm a human being from the Buddhist point of view, I'm a human being for this lifetime. Maybe next lifetime I might be dog. Or I might be somebody else. So during this time, I need to appreciate as identity as a human being. And I am a human being. So I don't want to cut my head and put a tiger head on my head. If it's possible, then I like walking like a tiger head on the street, you know, or do something crazy things. So it's like when I don't connect to this human quality in this lifetime, then I allow my mind to think and project. Mind can think anything, every possible things. Mm. You want to become a man, you want to become a woman, you want to do this, you want to do that. I mean, there's no limit. And this is what you have seen now. You cannot rationalize, because you will see it will break the logic again itself in another 50 years' time. Yeah.
Dat is natuurlijk moeilijk te zeggen. Daar kan ik geen uitspraken over doen. Dat zouden maar ideeën zijn. In het algemeen kun je zeggen dat in het Westen mensen erg los zijn geraakt. Los zijn gekomen van hun wortels, van hun menselijke natuur, hun goedheid, hun gevoel van verbondenheid. Ze zijn zichzelf helemaal kwijtgeraakt. De geest heeft ons veel goeds gebracht op het gebied van ontwikkelingen en wetenschap, maar de geest heeft ook veel schade aangericht ten aanzien van ons mens zijn. Het is belangrijk de kans te waarderen die we als mens hebben om ons te ontwikkelen. Misschien heb ik die kans in een volgend leven niet, dus waarom zou ik mijn hoofd eraf willen hakken en er een tijgerkop op zetten? Of iets anders doen wat krankzinnig is? Als ik me niet verbind met mijn mens zijn in dit leven, weet ik niet waar ik straks terechtkom. De geest kan van alles bedenken. En wat we nu om ons heen zien is complete gekte. En het is nog niets vergeleken bij wat je over 50 jaar zal zien gebeuren.
Als je kijkt vanuit het standpunt van degene die reïncarneert, hoe kom je dan in een volgend leven terecht eigenlijk? Is er een persoonlijke keuze bij betrokken? Kies je je eigen ouders, zoals vaak gedacht wordt?
Well, the idea of reincarnation, it's that the high enlightened beings, the masters, they have a choice to be where they wanted to be born. So they choose to be born in specific parents, a specific place, a specific time, a specific situation, because they see they have some mission in that place, time, space. And so that's why they're born there. And an ordinary birth, it's they don't choose to be born there. They were driven by their karmic forces to be born there. And so it's different. At least from the point of view of Buddhism, it's different. You know. So otherwise, as a child, it's very, very similar. You know. But as sometime it's kind of funny that if all the reincarnation, you know, as His Holiness made one time joke, the older reincarnation lamas kind of remember their belongings, but they don't remember the alphabet.
Yeah.
So you have to teach again everything, but they remember their possessions.
We gaan er bij het principe van reïncarnatie van uit dat alleen hoogontwikkelde wezens, de meesters, een keuze hebben over waar ze geboren willen worden. Bij bepaalde ouders, op een bepaalde plek, op een bepaalde tijd, omdat ze een missie hebben op die plek, op dat moment. Bij een gewone geboorte is er niet zozeer sprake van keuze. Je wordt gedreven door karmische krachten. Althans, zo zien we dat in het boeddhisme. De reïncarnaties van hoge lama's worden meestal getest door ze hun bezittingen uit hun vorig leven te laten zien. Het is eigenlijk wel grappig, merkte de Dalai Lama eens op, dat ze zich dan wel hun bezittingen herinneren, maar niet het alfabet. Dat moeten ze weer helemaal opnieuw leren.
Als u nou een zoon zou krijgen die wordt herkend als een tulkoe, een gereïncarneerde hoge lama, zou u hem dan ook weggeven en in een klooster door iemand anders laten opvoeden?
Yeah, obviously, yes, of course. I will either give or keep it with me and have somebody at home, one way or the other way. Yes, there's no question about even if it's not a reincarnation, I might still be doing some degree of that, you know.
Jazeker zal ik dat doen. Ik zal hem dan meegeven of iemand vragen bij mij thuis het kind les te komen geven. Daar is geen twijfel over. Zelfs als hij geen gereïncarneerde lama is, zal ik waarschijnlijk nog wel anderen bij zijn opvoeding betrekken.
Zijn er eigenlijk ook meisjes die reïncarneren als tulku, die een gereïncarneerde lama blijken te zijn?
Yes, there are girls, reincarnated lamas. There are girls who are lamas. There are girls who are family lamas, but not the same amount as a male. You know, it's everywhere. It's kind of a little bit like that.
Ja, maar het zijn er minder dan jongens. Net als op andere gebieden zijn vrouwen ook hier in de minderheid.
In Tibet zijn orakels erg populair en na de geboorte wordt er ook vaak een astroloog geraadpleegd. Maar kijkt men nou ook voor de conceptie al naar een gunstig moment voor de geboorte?
Well, I really I cannot say so much about Tibet. So I was born in India, grew up in a very different way. So I don't really know so much. But I don't think the Tibetans will, you know, make so much plannings as much as we do in the West. You know. Yeah, when it comes, it comes.
Yeah.
After birth, people do consult. Some people do, some people don't. But they're definitely, you know, trying to do like birth rituals and then take to the monasteries or like giving a name or doing long life practices. They try to, as a child, they try to not to be exposed to too many different people because they are very vulnerable to kind of perceive all the kind of negative energies from other people. Like when we're adult, we have already our negativity sheltered, built up so strong resistances, so we probably, it's okay to go out and we're strong, you know, like the children are like just kind of totally open. So they can just catch and receive anything. So people do try to not go out. You know, my wife, she, like right now she's in Darjeeling, and her mother is saying, don't go out too much outside. And, you know, like even before the birth, you know. So after the birth, the people do think, Tibetan people do, yeah, they're very sensitive about these things.
Ik ben geboren en opgegroeid in India, waar de situatie wel anders was. Maar ik geloof niet dat Tibetanen zoveel plannen als Westelingen dat doen. Ze laten het over aan de natuur. Een astroloog wordt meestal pas na de geboorte geraadpleegd. Rituelen zijn er wel rondom geboorte en naamgeving. Ze doen gebeden voor een lang leven. En ouders proberen het kind zoveel mogelijk af te schermen van de buitenwereld, omdat ze het niet willen blootstellen aan negatieve invloeden van buitenaf. Als volwassenen zijn we gehard, maar een kind is enorm kwetsbaar en open. Mijn vrouw blijft bijvoorbeeld in Darjeeling, waar we met de familie samen op de baby wachten, ook zoveel mogelijk binnenshuis.
Hoe vindt normaal gesproken in Tibet eigenlijk een bevalling plaats? Is er een arts bij?
In our community, you know, very often at home, by helping some people who already gave the birth, or they already know a lot of things already, how it's given the birth, you know. It's not so much, you know, like going to the hospitals and things like that, but people who live in the West, so then they get, you know, they were told very often what to do, you know, like every step, you go to trainings, you go to the hospital visit, every checkup, you know, there's so much things. It's just, this is a conflict between the old way and new way, you know, like in a way when you're exposed to all these possibilities and they always almost tell you that if you don't do these things, you are in a risk, there's a chances, you don't want to take chances. And it's basically, in some degree it's true, some degree it gives you so much fear that you kind of have to do those things, or you can be stubborn and not do those things, you know. And everybody has given birth, you know, my parents and Chinese parents, and they've given birth to many kids, you know, never went to the hospital.
In onze gemeenschap gebeurt het meestal thuis, samen met vrouwen die ervaring hebben met bevallingen. We gaan niet zo snel naar het ziekenhuis. In het Westen zijn er veel meer controles en moet je van alles en nog wat doen. Dat zorgt voor een conflict tussen de oude en de nieuwe aanpak. Als ze je waarschuwen voor wat er allemaal mis kan gaan, dan ben je geneigd om ook geen risico te nemen. In die waarschuwingen zit natuurlijk een bron van waarheid. Maar niet iedereen wil al die voorzorgsmaatregelen treffen. Allerlei mensen, ook mijn ouders, hebben veel kinderen gekregen zonder ooit een ziekenhuis te bezoeken.
Is er dan wel een vroedvrouw bij de bevalling?
Yeah, I mean, sometimes maybe not with midwife, by oneself. Oh. There are situations that Tibetan women they give by birth by themselves.
And then their mother.
I remember one time that my mother, when she was giving a birth, and she nobody was at home, and she asked me, "Can you get knife from the kitchen?" to cut the umbilical. I was the only one there, so I have to go in the kitchen to get the knife.
Vaak doen Tibetaanse vrouwen de bevalling in hun eentje. Ik herinner me dat mijn moeder op een keer thuis beviel toen ze alleen was. En omdat er niemand anders was, vroeg ze mij om een mes uit de keuken te gaan halen om de navelstreng door te snijden.
En mag de vader erbij zijn?
I don't think they are not allowed or anything like that. I think, you know, family members are there. Probably a big part of the family member will be there. But then there will be always more a woman there to help because they probably know how to handle the situation better, no? Mm-hmm.
And you, will you be present?
Yes, I will be, absolutely, I will be present, yeah.
Ik geloof dat dat wel mag. Maar meestal zijn het toch vooral de vrouwen die erbij zijn, omdat zij ervaring hebben. Ik zal zelf zeker ook bij de bevalling zijn.
Wat voor rituelen worden er in het algemeen voor kinderen uitgevoerd?
Yeah, usually the rituals are done like they call like cutting a piece of their hair, like kind of it's like entering into the spiritual world in the Dharma and giving a name for it's like a prayer for their long life and it's a prayer for that they be free from their all the obstacles of the new beginning of their life, those things like that. So rituals are done, and I think sometimes they make special clothes. Then they put in a particular days to those clothes. So yeah, they're little rituals like that, kind of nice ones.
Er wordt bijvoorbeeld een stukje van het haar afgesneden en gevierd dat een kind de spirituele wereld en de dharma binnenstapt. De naamgeving wordt gevierd en er wordt gebeden voor een lang leven, dat het kind vrij mag zijn van obstakels bij het begin van het leven. Kleine rituelen zijn dat allemaal.
Sometimes in Tibetan tradition there are many different times names are given. You know, you have one birth name when you become monk, you have another name when you become, you know, there's a number of times you're given names, you know. Like I have changed my names a number of times, you know.
What was your birth name?
Tsering Punso.
Je krijgt in de loop van je leven verschillende namen. Mijn naam is ook een paar keer veranderd. Je krijgt eerst een geboortenaam, een andere naam als je monnik wordt, nog een andere naam als je een graad behaalt. Bij belangrijke fases in het leven gebeurt dat.
Wat vinden Tibetaanse ouders het belangrijkste als het om hun kinderen gaat?
One of the things Tibetan parents believe it's very important to be as close as possible to be with the children. You know, that's a very important this idea of freedom. Everybody is free. I mean, in a way, samsarically, nobody is free. On the other hand, everybody is free. So, but the children definitely have moments when they're not able to make their own decisions. You know, parents' involvement with them, it's very, very important. You know, like sometimes the problem in the West, it seems like both parents becomes too busy or something like that, which is then children kind of left alone. And then when they need to make some decision, they are left alone to make those decisions. And then the children are children. The teenage, they always wanted to have too much fun, you know. And they always kind of go with the wrong people. And it's just kind of, you know, like the involvement seems like very, very important, you know.
Tibetaanse ouders vinden het heel belangrijk om dicht bij hun kinderen te zijn. Ze laten kinderen niet graag alleen en houden er niet van om kinderen vrij te laten. Samsarisch gezien is niemand vrij en tegelijk is iedereen vrij. Maar kinderen kunnen niet altijd de juiste beslissingen nemen. En dan is de betrokkenheid van ouders belangrijk. In het Westen worden kinderen vaak aan hun lot overgelaten. Ze moeten dan hun eigen beslissingen nemen. En tieners kiezen nou eenmaal graag voor plezier, wat slecht kan uitpakken.
U wordt binnenkort vader. Wat wilt u het kind in het leven vooral meegeven?
Well, I mean, I just wanted to stay very open. You know, it's my our first child, and we are both very happy. The experience of just even the experience of waiting for the child and preparing for the child, and just everything is a beautiful experience, you know. So then, of course, we think about how to bring it up, even to give the birth in India. We made a decision to do that, to be with the family, you know. It's a very important moment, you know.
Ik wil vooral zoveel mogelijk openstaan. Het is ons eerste kind, we zijn erg gelukkig. Alleen al het wachten op het kind is een bijzondere ervaring. Natuurlijk denken we veel na over de toekomst van het kind. Ik hoop dat ik het kind een spiritueel pad kan wijzen, als het ervoor open staat natuurlijk en het ook wil. Naast de gebruikelijke opleiding hoop ik het soort zaken aan te kunnen reiken die je op een gewone school en op straat niet kunt leren.
Well, I think what is the most important thing I wanted to give to the life in the child, and it's trying to see as much as a possible influence of the Dharma. If the child is ready for that or want that, and then I think I would like to have a little bit more as having a strong sense of spiritual person. The child will obviously get all the educations and everything, you know, that's a normal thing, but give that something that not you get in the schools, in the ordinary street level, you don't get something that I would like, that's something that hopefully that we can provide, you know.
Hoorde Jeannette Werkhoven in gesprek met Tenzin Wangyal Rinpoche. Van 16 tot 18 juni is hij weer in Nederland. Dit keer voor een bijzonder seminar. Samen met zijn heiligheid Lungtok Tenpai Nyima, de wereldwijde spiritueel leider van de Beunreligie. Voor alle informatie verwijzen we u naar www.bongaruda.com. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep. Die werd samengesteld door Jeannette Werkhoven. Presentatie Marloes Lazaal en eindredactie Ton Maas. Techniek Rob Gerritsen. Als u een van onze uitzendingen heeft gemist of meer wilt weten over onze programma's, kijkt u dan op onze website www.boeddhistischeomroep.nl.